IT bros, weekly podcast by Rain and Sander, bringing the news on identity, security in the modern workplace.
Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkamer.
Welkom bij aflevering 10 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en een Android productiviteitstip. Oké. En we beginnen natuurlijk met de Windows Insider updates.
Yes, want de Windows Insiders waren weer bezig en die hebben nieuwe builds uitgebracht in het...
Dat zeg jij wel, maar ik zie dus helemaal niks meer in het Flight Center.
Nee, dat is een beetje een drama. Ik weet niet wat daar aan de hand is, maar de blogs worden geüpdate. Maar de Flight Hub, daar gebeurt helemaal niks. Daar staan ze nog met updates van, ik geloof 3 weken geleden of zo.
Lekker dan.
Maar ondertussen kwamen er gewoon veel nieuwe updates uit. Dan beginnen we met het Canary Channel. Build nummer 28.020.1673 kwam daaruit op 27 februari. En daarin gebeurden een aantal dingen die we eerder hebben gezien in de andere channels. Namelijk de Emoji Set 16.0 kwam daar beschikbaar.
Yes.
De First Sign In Restore Experience kwam daarin beschikbaar. En daarmee wordt het dus mogelijk om je gebruikersinstellingen en Microsoft Store apps automatisch terug te laten komen wanneer je voor het eerst inlogt op een nieuw apparaat wat Entra Hybrid Joint is of Cloud Joint is.
Oké.
Verder zie je de Quick Machine Recovery dus nu terugkomen in het Canary Build. De Network Speed Test is nu ook beschikbaar in het Canary Channel. En in het startmenu zit er nu een optie om je benefitspagina te bezoeken van je Microsoft-account.
Alright.
Verder zitten de settings erin voor het besturen van je camera als die wordt ondersteund door Windows.
Ja, daar was jij heel veel fan van. Daar was jij echt fan van,
ja,
begreep ik.
Heerlijke feature, echt. Ik ben er zo blij mee. En wat is er nog meer? Oh ja, Windows of Search in de Taskbar. Die heeft nou een headers gekregen, zodat je op categorieën meteen kan filteren. En bij die headers staan ook nog meteen aantallen van zoekresultaten, zodat je vrij snel kan zien of er nieuwe zoekresultaten bij zijn gekomen.
Alright.
Eentje die jij denk ik wel fijn gaat vinden, is dat de ARM64 devices nu ook ondersteuning hebben gekregen voor de Remote Server Administration Tools.
Ja, ik ben nog steeds fan van de RSAT. Als dat nu ook op de ARM64 inderdaad beschikbaar is, dan hoeft dat niet meer een reden zijn om die apparaten als serieuze beheerder links te laten liggen.
Precies. En de laatste die is ook voor jou, denk ik. Namelijk de dark mode experience is verbeterd van de File Explorer.
Ja, van de File Explorer.
Ja.
Ja, pot. Doe nou eens die MMC-snap-ins dan. Hier heb ik toch als serieuze beheer helemaal niks aan. Hey, maar ik heb er ook een voor jou, Ray. Want we hebben natuurlijk Emoji 16. Mm-hmm. Die komt natuurlijk nu ook in het blauwe kanariekanaal. En daarmee zien we ze in alle Windows Insider beelds. Mm-hmm. Maar wat is jouw nieuwe favoriete emoji in die set?
Oeh, geen idee eigenlijk.
Want je hebt nu een smiley met wallen onder je ogen. Dat is die van mij momenteel. Echt jetlag van hier het begin mee. Maar je hebt ook een vingerafdruk en een boom zonder bladeren. En je hebt een nieuwe soort wortel. Je hebt een harp. Je hebt een schop. En je hebt een splatter.
Nou ja, ik ga binnenkort moeten tuinieren in de moestuin van mijn vrouw. Dus dan zal die wortel waarschijnlijk wel een ding worden.
Ja, ik hoop niet dat het inderdaad een bladloze boom uiteindelijk oplevert voor je.
Dat denk ik ook. Ik hoop het ook niet. Oké, maar goed.
Maar gebruik vooral inderdaad ook de schep emoji.
Ja, precies.
Intensief. Yep.
Ja. Ondertussen is men ook nog bezig met de developer channel en het beta channel. En die lopen nog steeds synchroon qua features.
Ja, maar ook synchroon qua release. Want alles is van 27 februari.
Ja, alleen de buildnummers wijken ietsje af. Namelijk 26.300.7939 in het developer channel. En 26.220.7934 in het beta channel.
Ja, dus het verschil is dus nu al 5 compilaties.
Ja. Inderdaad. En de nieuwe features bestaan onder andere uit Enhanced Security en Performance voor Batch Files. En dit is een nieuwe registry key die ervoor zorgt dat batch files niet meer kunnen wijzigen tijdens de executie.
Oké.
En dus wat sneller kunnen worden uitgevoerd.
Kwaadwillenden kunnen niet meer na batch file gebruiken?
Nee, precies. Want in ieder geval, er gebeurt een integrity check bij het laden en dan wordt de gecached versie wordt gedraaid.
Oké. En dit gaat het alleen om .bat files of ook om .cmd files?
Ja, allebei.
Allebei. Oké. Dat is wel nice.
Ja. Verder zit er een verbetering in de shared audio preview, moet ik zeggen. En dat gaat over dat je met twee Bluetooth apparaten tegelijkertijd kan luisteren naar een PC.
Patser.
Daarvoor moet je dus wel beschikken over Bluetooth Lite Edition, dus de BLE-apparaten. En die krijgen nu allebei een aparte slider om het volume los van elkaar te kunnen regelen.
Maar LE staat toch voor Low Energy van Bluetooth?
Oh ja, dat was het, ja. Ja, sorry.
Light Edition. We houden hem erin.
Oké,
dus in het kanariebeeld hebben we Dark Mode en in het ontwikkelaarskanaal hebben we Bluetooth Light Edition. Het geeft nu licht, mensen. Ja, en Raymond is dan weer zo iemand die heeft dan ook nog meerdere Bluetooth-apparaten. Nou. Oké, ga door.
Nou, ik zelf niet. Maar goed, als jij dan in ieder geval met meerdere Bluetooth-apparaten wil luisteren naar je
niet,
PC.
Ik ook niet hoor, maar misschien luisteraars. Ja,
ja dan kan dat dus nu. In ieder geval, de taskbar geeft nu aan dat je gebruik maakt van shared audio. En er zijn een aantal nieuwe apparaten ondersteund, waaronder de Samsung Galaxy Buds 4, de Buds 4 Pro, de Sony WF-1000XM6 en de Xbox Wireless Headset.
Ja, die WF-headset van Sony, dat is wel een goed ding hoor. De noise cancellation daarvan blijkt ook heel erg goed te zijn.
Ja, ik hoor daar ook hele positieve verhalen over. En als laatste heeft de narrator een nieuwe optie gekregen waarbij die de statusbar in applicaties zoals Word, Excel en PowerPoint kan uitlezen door gebruik te maken van de toetscombinatie narrator key en backslash.
En wat was de narrator key ook weer?
Oké, dus caps lock en insert is de narrator key.
Standaard.
Yes. Dan was er behalve een aantal nieuwe builds in de verschillende channels, was er ook nog een Copilot app update. Voor de insiders, weliswaar, op 4 maart. En als je nu een link opent vanuit de Copilot app, dan wordt die link geopend in een eigen sidepane binnen de Copilot app.
Oké.
Dus je krijgt eigenlijk een browser binnen de Copilot app erbij.
Zeg maar het gedrag van Outlook in Edge. Zeg maar. Dus dat je het Outlook bericht er aan de zijkant blijft. Dat je het...
Ja, precies. Oké. Precies dat. Ja, daar lijkt het op. En dan kan je dus Copilot ook nog toestemming gebruiken om die content te benaderen, zodat je dan vervolgens daar ook weer een samenvatting van kan maken, et cetera.
Ja, want Copilot is pas content als jij dat bent. Je bedoelde neem ik aan inhoud.
Ja, de inhoud inderdaad. De inhoud van die tabs, die wordt trouwens mee opgeslagen met de conversaties in Copilot. En wat Microsoft nu aan het doen is om zoveel mogelijk van de online functionaliteit van Copilot.com toe te voegen aan de Copilot app. Dus binnenkort gaan we ook podcasts en study en learn mode terugzien. En het kan ook zijn dat sommige functionaliteiten gaan verdwijnen, zegt Microsoft.
Alright.
Maar in ieder geval, deze versie is beschikbaar voor alle insider channels.
Right. Nou, dan hebben we het natuurlijk al vaker gehad over de insider channels. We hebben het beta en het ontwikkelaarskanaal wat nu lijkt te gaan richting 26H2. En kanarenkanaal natuurlijk naar Windows 11 27H2 of misschien toch Windows 12?
Ja, dat was even een gerucht afgelopen week. Er verscheen een artikel op PC World over dat Windows 12 eraan zou komen. En dat zou dan een versie zijn die nog meer is gericht op AI.
Ah.
Met betaalde functionaliteiten voor bepaalde features.
Ja, the Agentic OS.
Nou ja, uiteindelijk bleek het verhaal gewoon niet te kloppen. En heeft PC World het artikel ook weer ingetrokken.
Okay.
En het schijnt een slechte vertaling te zijn geweest van een Duits artikel dat is verschenen zonder bronnen of juiste verwijzingen naar bronnen.
Maar als het Duits klinkt, dan... Dan...
Blijkbaar vonden de mensen bij PC World het betrouwbaar genoeg.
Ja, dan klinkt het serieus als het Duits is.
Ja.
Als ik Erwin Dex Duits wil praten, dan zijn mijn oren ook altijd gespitst.
Ja. Microsoft ontkent voorlopig in ieder geval in alle toonaarden. En iedereen die bekend is met de Windows Roadmap zegt van ja, Microsoft heeft toch echt wel zijn focus voor momenteel op andere zaken liggen. Dus in Windows 11 gaat men vooralsnog uit van het verminderen van de AI-bloot.
Woehoe!
Klinkt aantrekkelijk.
Ja.
Herstel van functies zoals een verplaatsbare taakbalk. Ook iets wat we al een tijdje missen.
Ja, graag.
En het oplossen van gebruikersfeedback.
Ja, graag.
En ja, al die claims over een modulair OS en zo, ja, dat schijnt allemaal oude meuk te zijn wat ooit onderdeel was van een core PC-project uit 2023.
Ja, maar dat is geschrapt, geloof ik, hè?
Ja, dat is er gewoon al niet meer.
Oké.
Okay. Oud nieuws in een nieuw jasje.
Oud nieuws in een nieuw jasje. En als we dan toch bezig zijn met geruchten, de aloude grap, de E7-licentie. Weet je, wij maakten hem, maar hij is er nu ook gewoon echt.
Ja, nou ja, bijna. Hij schijnt in ieder geval verwacht te worden volgens Mary Jo Foley.
Ja.
En dat is toch wel een redelijk betrouwbare bron.
Mm-hmm.
En volgens haar gaat de E7-editie zich richten op, wat zou je denken?
AI,
ja, heel veel AI.
Oké. Okay.
Microsoft 365 Copilot en de Agent 365, waarmee we werden getrakteerd op de Ignite-conferenties.
Ja, en waar we daarna niks meer van hoorden. Ja, precies.
Precies. En mogelijk komt er ook wat extra Entra-functionaliteit in, zoals functionaliteit voor Identity and Governance.
Dude.
Voel de Entra-suite aankomen.
Yep.
En integratie van Purview en Defender XDR-onderdelen voor Agent 365.
Yes. Nou, en de geruchtenmolen heeft ook al een prijs, namelijk $99. Dus dat zal in Nederland waarschijnlijk €139 worden. Per maand, per medewerker of per agent.
Ja, ka-ching!
Ja.
Oké, de kassa moet rinkelen.
Ja, maar wat je dan dus ook ziet is dat de prijzen van de andere twee suites, de Microsoft 365 E3 en de Microsoft 365 E5, per 1 juli ook iets omhoog gaan.
Ja.
En dan hebben we de dollarprijs alvast voor jullie. Reken met iets hogere prijzen dan dat voor Nederland. Want E3 gaat van $36 naar $39 per maand. En E5 gaat van $57 naar $60 per maand.
Ja. Ja, en dan als klap op de vuurpijl schijnt het dus dat men agents ook nog wil gaan licentiëren.
Ja. Ja, want dus, een agent kan dezelfde waarde hebben voor een organisatie als een medewerker.
Tja.
Dus ook dezelfde kosten, mensen.
Ja.
Ja, Microsoft is niet op het achterhoofd gevallen.
Nee, die voel ik wel aankomen. Lastig verhaal, maar goed.
Ja, nou ja, sowieso een lastig verhaal, want als we kijken naar de laatste cijfers, dan is het zo dat ongeveer 3% van die 450 miljoen Microsoft 365 zakelijke gebruikers daadwerkelijk betaalde Copilot-licenties heeft aangeschaft.
Ja, dat gaat niet zo hard.
Nee. Niet echt. Maar als je in je organisatie een beetje moe bent om uit te leggen wat er nou allemaal precies zit in de Intune Suite, Entra Suite, Purview en weet ik veel wat. Ja, in i7 zit gewoon alles.
Ja, precies. En als je dan ook wil weten hoe het allemaal werkt, dan heb je Rudy Ooms om je te helpen.
Altijd.
Die ging nog eens even achter de Intune PowerShell scripts aan. En ja, die scripts, dat is echt een fantastisch mechanisme. Alleen is het nogal eens gissen wanneer het script nou daadwerkelijk zijn werk gaat doen.
Ja.
Dus duikt Rudy Ooms hierin. En vindt uit dat inderdaad Intune PowerShell scripts draaien niet direct nadat je ze hebt toegewezen. Maar ze werken met vaste timers en events.
Okay.
En die events die willen nogal eens afhangen van of een gebruiker is aangemeld en of die gaat aanmelden. Dus het moment dat een gebruiker aanmeldt, is het vaak de aanleiding om je Intune script te laten draaien.
En waar jij zegt een gebruiker aanmeldt, bedoel je denk ik dat een persoon met een gebruikersaccount aanmeldt?
Ja, inderdaad.
Oké.
Herstarten van je apparaat wil ook nog wel eens helpen. En er zit ook nog een 8 uur evaluatiecyclus in. Dus het kan soms gewoon zijn dat ja, zo'n script gewoon nog even niet gezien wordt door je apparaat.
Ja, omdat het nog niet die tijd van de maand, die tijd van de dag is.
Precies, inderdaad. Ja, verder heeft de sync-knop in Intune gewoon geen effect op PowerShell scripts. Want die triggert alleen de MDM-client.
Kijk, en zo leer je dus wat tijdens de IT Bros podcast. Ja, waarom doet de PowerShell script het niet? En ik doe maar op die sync-knop duwen. Ja, dat doet dus niks. Ja,
precies.
Zo kom ik ook nog steeds af en toe rare vogels tegen die zeggen... Ja, GP-update doe ik eigenlijk altijd met /force. Waarom? Nee, sommige dingen hebben gewoon geen nut.
Nee, precies. Nou, in ieder geval, de praktische tip in deze is... als je haast hebt met die scripts... laat eindgebruikers gewoon een keertje opnieuw inloggen... of het apparaat herstarten.
Oeh, ja. En als we dan toch over apparaten hebben?
Nou...
Waar is het nieuwsitem gebleven van de Windows Link...
Die ging ik net een stukje naar beneden verschuiven.
Oh,
na
daar
het Android-stuk. Ja.
Oké. Okay. En als we dan toch over apparaten hebben... dan kunnen we natuurlijk ook even hebben over Android 10 nog even. Want die wordt binnenkort niet meer ondersteund door Microsoft Defender.
Ja, inderdaad. 31 maart valt het doek voor Defender op Android 10.
Ja, en als jij dan nu zoiets hebt van... En als jij dan nu als flink bink zegt, ja, ik gebruik gewoon nog Android 1.6. Ja, die werd al een tijd niet ondersteund. Hè? Dus Android 10 is nu de meest recente versie die van de ondersteuningstabel afvalt. Alles daarvoor
inderdaad
was al weg.
Ja. Goed, en als dan zeg maar die ondersteuning vervalt, dan blijft Defender nog wel draaien, maar er komen geen updates meer uit. En het is niet helemaal duidelijk of de telemetrie en rapportage van Defender blijven werken. Dus al met al denk ik dat het gewoon zaak is om deze apparaten te vervangen als je gebruik maakt van Microsoft Defender.
Ja, en sowieso denk ik dat het handig is als je dingen wil gaan doen met passkeys, dat je inderdaad niet op al te oude versies van Android en iOS zit.
Inderdaad.
Want het kan best clunky zijn om dadelijk de passkey functionaliteit, als die generiek beschikbaar komt, deze maand. Mm-hmm. Echt deze maand, Ray.
Ja,
niet vorige maand, niet vorig jaar. Nee, echt deze maand, nu, echt, toch? Ja,
mm-hmm.
Dat.
Die ja. Ja, en over clunky gesproken. Vorig jaar hadden we de release van de Windows 365 Link.
Oh ja, dat nieuwe apparaat van Microsoft met een referentiebordarchitectuur van 5 jaar geleden. Ja.
Ja, precies die ja. En dat is dus een soort van opvolger van de thin client, maar dan van Microsoft, bedoeld om Windows 365 op te draaien.
Ja.
En er komt concurrentie aan van serieuze hardwarefabrikanten, namelijk Asus en Dell.
Ja.
Die hebben hun eigen Windows 365 apparaat aangekondigd. Bij Asus gaat die heten de NUC 16.
Logisch, ja.
En bij Dell gaat die heten de Dell Pro Desktop voor Windows 365.
Oké, okay. Is dat dan een directe dig naar de HP ProBook?
Ik heb geen idee. In ieder geval, als je die apparaten wil hebben, moet je ook nog even wachten. Want ze komen pas uit in het derde kwartaal van dit jaar.
Oké. Okay.
En uiteraard zijn deze apparaten speciaal ontworpen voor organisaties die meer workloads naar de cloud verplaatsen en dit willen vereenvoudigen. En dit willen vereenvoudigen in endpoint beheer.
Ja, en daarom pro.
Precies.
Dankjewel Del. We kunnen in ieder geval de komende maanden nog even smakelijk lachen over jullie naamgeving voor wat basically gewoon een thin client is.
Ja,
een pro desktop. Echt. Ik binnenkort weer paarse broeken op Vinted, geloof ik.
Precies. Ja, dan kan je beter terecht bij onze vrienden van Qualcomm. Die zeggen gewoon van, we maken een nieuwe chip voor wearables en we noemen hem de Wear Elite.
Kijk, dat is gewoon recht toe, recht aan. Je hebt een X-Elite en je hebt nu een Wear Elite.
Precies. En die Snapdragon chips die komen er niet alleen voor smartwatches, maar voor alle draagbare AI-apparaten. En ja, dit gaat dus om een wearable chip.
Ja.
En dit is de eerste wearable chip met een NPU.
Okay.
Dus hij krijgt echt een hexagon NPU erin. En hij beschikt over 5 core CPU's. Mm-hmm. En wordt gebakken in het 3 nanometer proces.
Alright. En maar dat betekent dus dat je dadelijk op je wearable, dus een horloge, een ring,
ja,
dus gewoon AI-modellen tot 2 miljard parameters kunt draaien.
Ja, inderdaad. Dat was een technisch hoogstandje voor mij.
Ja.
Inderdaad.
May you live in interesting times.
Wauw. En dat was niet het enige hardware nieuws van deze week, want we werden overspoeld door nieuwigheidjes van Apple deze
ja,
week.
Ja, Apple heeft nu ook een Apple Ring. Oh nee, niet. Nee, dat
nee,
mocht net
nee,
niet.
Dat mocht net niet.
Maar wel een nieuwe iPhone en nieuwe MacBooks.
Ja, en je ziet dat zowel bij de MacBooks als in de iPhones hebben ze apparatuur gelanceerd in de goedkopere regionen, zoals ze dat zelf noemen. Om te beginnen met de iPhone 17e.
Ik voel me niet aangesproken, hè? Goedkopere regionen. Wat hebben we daar ook nog over Nano Banano 2 of zo? Nee, blijf even weg uit mijn goedkope regionen, Ray.
Oké, prima. Maar goed, in ieder geval, de iPhone 17e is het nieuwe instapmodel van de iPhone.
Yes.
Met een 6,1-inch OLED beeldscherm, draaiend op 60 hertz. Een gewone notch, dus geen Dynamic Island.
Ah.
En beschikt over een Apple A19 SoC. En je kan hem krijgen met 256 gig of 512 gig opslagruimte. Verder ondersteunt hij wifi versie 6 en Bluetooth 5.3.
Ja, Light Edition.
Ja, beschikt over 1 camera aan de achterkant met 48 megapixels. En die kan tot 60 frames per seconde filmen voor je. En voor de selfies beschikt hij over een 12 megapixel camera.
Ja, in de notch. Dus niet Dynamic Island. Yep.
Hij is overigens best wel snel met laden, want hij laadt aan een kabeltje met 20 watt. En wanneer je dat draadloos doet, met 15 watt.
Wat?
Ja. En vanaf 11 maart kan je deze gadget op gaan halen bij de Apple Store.
En dan hebben we het over de goedkopere regionen. Dus wat wordt de vanafprijs van de iPhone 17e Ray?
719 eurotjes.
Alright, dat is inclusief btw. Dus zakelijke aanschaf klinkt ineens best interessant voor iPhones.
Ja,
die een paar jaar mee moeten gaan.
En dat is een fractie duurder dan de goedkoopste MacBook die nu is geïntroduceerd.
Ja, maar dan moeten we wel goed vergelijken. Hè? Dan moet je eigenlijk een iPhone 17e met 512 gig opslag.
Mm-hmm.
En Touch ID. Mm-hmm. Of eigenlijk Face ID. Vergelijken met inderdaad het goedkoopste MacBook. Neo heet die dan? Oké. Okay.
Mm-hmm.
MacBook Neo met 512 gig. Want dat is degene met een Touch ID.
Oké. Okay.
Dus we gaan niet de 699 euro MacBook Neo, inclusief B2 in Nederland, vergelijken met echt de meest kleine iPhone 17e met 256 gig RAM. En waarom zouden we dat wel doen? Nou ja, ze hebben bijna dezelfde processor.
Ja, want de MacBook Neo beschikt over een A18 Pro SoC.
Dat is degene die we vonden in de iPhone 16 Pro. Dus de vorige generatie.
Precies. Hij is verkrijgbaar in 4 kleurtjes met een 13-inch scherm. Beschikt over 8 gig RAM geheugen. Kan dus naar keuze beschikken over 256 gig opslag of 512 gig opslag. Waarbij je dus bij die 512 gig de Touch ID als bonus erbij krijgt.
Woehoe!
En Apple zelf zegt dat dit apparaat vooral geschikt is voor casual gebruikers die bijvoorbeeld veel gebruik maken van een webbrowser, maar geen zware applicaties als Photoshop draaien.
Casual gebruikers, dus je mag dit niet in maatpak gebruiken?
Ja.
Of gaat het niet over de kledingstijl?
Ik denk eerder dat ze het hebben over de Chromebook. En dat dit een hele goede vervanger zou zijn voor de Chromebook.
Ja, want ook de accuduur daarvan is toch netjes met 16 uur. Maar ja, haalt het niet met bij de nieuwe MacBook?
Nee, want ze hebben de MacBook Air ook nog gelanceerd met de M5-chip.
Yep.
Nou, die M5-chip die herkennen we natuurlijk al van de MacBook Pro die vorig jaar uitkwam.
Mm-hmm.
Alleen nu dus ook verkrijgbaar in de Air. En in de Air kan je hem krijgen met 512 gig opslag tot 4 terabyte opslag in een Air.
In een Air.
In een Air. Die verkrijgbaar is vanaf €1119. Ik weet niet wat die gaat kosten met 4 terabyte, maar dat zal een...
Ja, het is waarschijnlijk het dubbele.
Ja, minstens. En Apple zelf zegt dat die in ieder geval 4 keer betere prestaties levert bij AI-taken dan de MacBook Air met een M4-chip.
Alright.
Je kan hem krijgen met minimaal 16 gig en maximaal 32 gig aan RAM-geheugen.
Ja. Ja, dus het is niet zo dat nu met de nieuwe RAM-prijzen... Samsung rekent nu geloof ik dubbele DRAM-prijzen aan afnemers tegenwoordig.
Dat heb ik gehoord, ja.
Ja, dus ja, met een minimum van 16 gig. We gaan niet terug naar 8 gig.
Nee, dat niet, nee.
En met 32 gig gaat hij waarschijnlijk ook over de kop, denk ik, qua prijs.
Het zal stevig in de papieren lopen.
Yes. Nou, wat krijg je, en wat krijg je dan met een MacBook Air tegenover de MacBook Neo? In plaats van wifi 6 krijg je wifi 7. En in plaats van Bluetooth 5.3 krijg je Bluetooth 6.
Ja, precies.
Maar dan het vlaggenschip, hè?
Ja, de MacBook Pro. Maakt je gewoon hebberig.
Yes.
Maar de MacBook Pro die komt dus nu met nieuwe chips, namelijk de M5 Pro en de M5 Max chips.
Yes.
En die maken gebruik van de geheel nieuwe Fusion architectuur, waarmee ze worden opgebouwd uit twee losse chips. Hmm. En... ja, het verschil tussen de gewone M5 en die M5 Pro en M5 Max is vooral dat ze meer CPU en GPU cores krijgen. Waarbij zowel de M5 Pro als de M5 Max beschikken over maximaal 18 CPU cores.
Okay.
En het verschil tussen die twee zit hem dus in de GPU cores. Want op de M5 Pro kan je tot maximaal 20 GPU cores krijgen.
Yep.
En trouwens maximaal 64 gigram geheugen ook nog.
Ja, dat is maar standaard, standaard 24.
Ja, inderdaad.
MacBook of Apple strooit echt met de RAM de laatste tijd.
Ja,
heel fijn.
Ja. En die M5 Max, die begint bij 32 GPU-cores en eindigt bij 40 GPU-cores. En die kan maximaal 128 gigabyte aan RAM bevatten.
Standaard wordt die geleverd met 36 gig.
Ja.
Lekker hoor.
Ik heb het prijskaartje ergens gezien van die grootste configuratie van de M5 Max. Maar het is me even ontgaan. Maar het liep wel in de tienduizenden euro's.
Ja. Laten we die ook gewoon niet noemen. Dan kunnen onze luisteraars gewoon nog lekker slapen vannacht.
In de kei.
De informatiebeveiligingsupdate. En we gaan 3 rondjes doen, mensen.
Mm-hmm.
We doen een rondje kwetsbaarheden, een rondje datalekken en een rondje goed nieuws.
Oké.
En ik begin met het rondje kwetsbaarheden. Er zijn 9 kwetsbaarheden geadresseerd in GitLab Enterprise Server, waarvan de meest kritieke een CVSS-score heeft van 8.0 op de welbekende schaal van 10. En GitLab geeft aan dat je het beste kunt upgraden naar de laatste versie. Dat is voor 18.7 en 18.8 releases de .5 release. En voor 18.9 kun je het beste naar 18.9.1 upgraden.
Okay.
Mocht jij Juniper PTX series apparaten gebruiken, dan is het Juniper JunOS Evolved daarop lek. Er is een kritieke kwetsbaarheid met rugnummer CVE-2026-21902 geadresseerd in versie 25.4R1-S1-EVO. En later. Mm-hmm. En deze kwetsbaarheid had een CVSS-score van 9.8.
Zo. Okay.
Yes. En dan zijn we er nog niet met netwerkapparaten. Want ook de Cisco Catalyst SD-1 kent meerdere kwetsbaarheden. En die zijn geadresseerd in release 20.18. En deze kwetsbaarheid, CVE-2026-20129, heeft een CVSS-score van 9.8.
Oké, nog zo'n open deur.
Ja, dat zijn er 2 kwetsbaarheden in netwerkapparatuur inderdaad met die CVSS-score van 9.8. En gebruik je Trend Micro Apex 1, zowel op Windows als op Mac, dan raadt Trend Micro je aan om te upgraden naar minimaal CP-beeld 14.1.3.6, om daar een aantal kwetsbaarheden op te lossen. En die hebben rugnummer CVE-2025-71210 tot en met 71217. En de meest kritieke daarvan heeft ook een CV6-score van 9,8.
Oké. Werk aan de winkel dus voor de beheerders van deze software.
Maar ook voor ons als normale mensen. Tenminste, statistisch gezien 1 op de 3. En dan hebben we het natuurlijk over het datalek bij Odido.
Tja, dat was wat hoor.
We beginnen aan het rondje datalekken.
Precies. Ja, wat natuurlijk bij Odido gebeurde is dat zwaar gehackt. Mm-hmm. De complete database lag bij een groep hackers. Die hebben gezegd van betaal ons, anders publiceren we.
Ja.
Odido zei, wij onderhandelen niet met criminelen. Zoek het maar uit.
Ja.
Dus die criminelen die publiceerden eerst een plukje data.
Mm-hmm.
Volgens mij een paar honderdduizend.
Ja.
En toen vervolgens Odido nog steeds zei, we betalen niks. Toen zeiden ze van, oké, dan is hier alles bam.
Ja.
En daar werd afgelopen zondag gewoon de complete database met 6,1 miljoen mensen op straat gekwakt.
Yes.
Nou ja, digitaal dan. Hè?
Ja, en de manier van publiceren lijkt er inderdaad op dat dat voor maximale sensatie en voor zover je bij criminelen over waardigheid kunt praten, maximale sensatie en nieuwswaardigheid.
Tja. Nou ja, je kan dus nu een bestand downloaden, wat ongecomprimeerd bijna 10 gig groot is.
Mm-hmm.
En dat is gewoon een tekstfile met alle data die er gestolen is bij Odido.
Yes.
De grote vraag is, mag je het downloaden?
Dat is sowieso altijd een goede vraag om te stellen, denk ik.
Nou, daar loopt onder andere een vrij uitgebreide discussie over op tweakers.net.
Mm-hmm.
Waar men zegt van ja, eigenlijk mag je het niet downloaden, want het is gestolen data. Maar ja, die gestolen data is wel een soort van openbaar gemaakt en ligt op straat.
Ja, maar op een gestolen fiets mag je ook niet fietsen?
Nee. Alleen, nu blijkt wel dat
Ook niet als je op die gestolen fiets alleen naar de huisarts moet?
Ja.
Verspoed? Nee. Blijft alleen, gestolen fiets.
Odido heeft dus bekendgemaakt wat er aan data van je gestolen zou zijn.
Mm-hmm.
En nu blijkt uit een aantal steekproeven dat dat niet altijd klopt.
Oh.
En dan wordt het dus een lastig verhaal. Want als Odido zegt bijvoorbeeld, je identitybewijs is niet gestolen.
Mm-hmm.
Hoe kom je er dan achter dat dat ook daadwerkelijk zo is?
Ja.
Want je kan natuurlijk te raden gaan bij Have I Been Pwned?
Ja.
Of Check Je Hack, geloof ik, bij de politie.
Ja, ja. Er is ook een app tegen identiteitsfraude, de Ik Check app.
Ja, precies. En al die apps die zeggen van je bent onderdeel geweest van de hack bij Odido en mogelijk is de volgende informatie van je gestolen. En dan krijg je de hele riedel te zien, variërend van je huisadres tot de nummers van je paspoort of je rijbewijs.
Juist.
Maar dan weet je nog steeds niet welke informatie van jou er nu daadwerkelijk in die database heeft gezeten.
Nee, en wat het potentiële misbruik is.
Precies. Dus ja, de enige manier om daarachter te komen is dan dus weer het downloaden van die dataset.
Hmm.
Lastige catch-2-situatie, maar ondertussen horen we van Odido eigenlijk helemaal niks meer.
Nee.
Behalve dat ze vorige week hebben geroepen van je kan een foutje krijgen voor F-Secure.
Dat is het zo'n beetje, ja.
Kan jij jezelf leren beschermen?
En voor iedereen die zo heeft, ik zie graag compensatie van Odido tegemoet. Dat is al de eerste scam die de ronde doet.
Ja, precies.
Odido is geenszins van plan om compensatie te bieden aan degene waarvan de gegevens zijn gelekt.
Ja.
En hetzelfde geldt voor Cegidim. En dat is een Franse organisatie. Het is een softwarebedrijf dat voorziet in toepassingen van artsen. En in december vorig jaar is er een lek geweest bij deze organisatie, waardoor gegevens van 1500 van de 3800 artsen is gelekt, is ontvreemd. En dat zijn van 15 miljoen Franse mensen de administratieve gegevens. Dus dan hebben we het over voornaam, achternaam, telefoonnummer en de adresgegevens. Maar ook van 169.000 patiënten de annotaties.
Hmm.
Oftewel, die opmerkingen van artsen die ze in het digitale systeem hebben verwerkt. En daardoor wel leesbaar zijn in plaats van de geschreven briefjes. En dat, dat kan privacygevoelig zijn.
Ja, wel. Dat is privacygevoelig, kan ik je wel zeggen.
Yes, zeker. Maar Cegidim geeft aan, we zijn helemaal niet benaderd door cybercriminelen. Dus er is wel iets gebeurd, maar we zijn niet afgepest of zo.
Kan nog gebeuren.
Ja, ik heb dat ook wel eens als ik mijn telefoon uitzet. Dan word ik ook niet gebeld.
Oké. Okay.
Maar er is ook goed nieuws.
Vertel.
Want de politie Amsterdam heeft samen met Europol en FBI... het online platform voor cybercriminelen Leakbase opgerold. Okay. En Leakbase is een website on the dark web... waar 142.000 geregistreerde accounts waren... die handelden in gestolen gegevens. En daarmee was het een van de grootste handelsplaatsen. En er zijn in Nederland, maar ook in Australië, België... Canada, Duitsland, Griekenland, Kosovo... Maleisië, Portugal, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk... arrestaties, invallen en verhoren geweest. En die waren gericht tegen 37 personen.
Ja, oké. Okay. Dat zijn in ieder geval een paar gegevens minder te koop.
Dat is in ieder geval één handelsplaats minder. Yes. En ja, qua cyberweerbaarheid hebben we in Nederland denk ik sowieso nog wel een aantal stappen te zetten. En dat we zien Defensie, en dan hebben we het niet over het Meidenblad. De politie, het NFI en het NCSC zien dat ook. En die gaan nu samenwerken in, komt-ie hè, het House of Cyber.
Oké. Klinkt spannend.
Yes. Nou, het is een samenwerking voor de versterking van digitale weerbaarheid van Nederland. En wat ze eigenlijk zeggen is, ja, we willen samen opleiden, trainen en oefenen om goed voorbereid te zijn op crisissituaties. Even kijken, opleiden, trainen en oefenen, dat ziet eruit als voordoen, samen doen, zelf doen. Ja.
Zelf doen.
Yes. Maar ze hebben zich als doel gesteld om beter en sneller kennis en informatie uit te wisselen. Ze stellen zichzelf als doel om te innoveren en te onderzoeken, maar ook inderdaad het opleiden en efficiënt inzetten van cyberspecialisten. En ze denken over een paar jaar hiermee van start te kunnen gaan.
Oké, en gaan ze dat dan richten op hun eigen organisaties of willen ze dat breder gaan doen?
Nee, breder.
Okay.
Breder, ja. En er is ook voor private ondernemingen, los van de rijksoverheidsorganisaties en defensie en politie die we zien, mogelijkheid om ook samen te werken. In dit initiatief.
Ik ben heel benieuwd.
Hey, we zien wel dat we weer in een heerlijk evenementenseizoen zijn beland. Als ik zo naar de agenda kijk.
Eind van de maand gaan we natuurlijk met z'n allen richting Redmond. En voor die tijd organiseren we gewoon heel veel evenementen. En dat begint op dinsdag 10 maart aanstaande.
Yep.
Waarbij op dinsdag 10 en woensdag 11 maart het tijd is voor Future Tech, georganiseerd door SNS Media.
Mm-hmm.
En dit is echt een evenement voor ontwikkelaars in de jaarbeurs in Utrecht.
En mocht dat niet ver genoeg zijn, want ja, Utrecht is toch een beetje in het midden van Nederland.
Mm-hmm.
In het midden? Wat een onzin. Had hij dat geweten, had hij voor Bozen gekozen. Dan kun je ook naar Zurich. En daar organiseert Microsoft de Microsoft Security Days.
Ja, maar goed, dan kan je natuurlijk naar Zurich gaan, maar je kan ook gewoon thuis blijven. En als je in Nederland blijft, dan kan je op woensdag 11 maart vanaf 6 uur terecht bij de Azure Platform Engineers.
Mm-hmm, de APEs.
En die komen bij elkaar bij Conclusion in Utrecht om te luisteren naar Erwin Staal. IFC Next Level Cloud Management.
Dat klinkt IFC, dat klinkt al als level 300.
Ja, dat is het ook.
Ja, oké. En de tweede sessie?
Suzanne Daniels, die gaat presenteren over GitHub, Copilot, Agents en more. En ook dat is een level 300 sessie. En die eindigt om 9 uur met een borrel.
Nice. Nou, op donderdag 12 maart kun je dan kiezen 's avonds tussen twee evenementen. Want zowel de Dutch Information Worker User Group, de DIWG, als de Dutch Azure Meetup organiseren allebei evenementen. De Dutch Information Worker User Group die gaat naar C-Solutions in Bunnik. En daar presenteren Andries de Haan en Jordi van Velen sessies. De ene gaat over data sprawl to data confidence en de andere over places to be, people to meet.
Mm-hmm.
En dat wordt afgesloten met een borrel. En de Dutch Azure Meetup die gaat op bezoek bij een klant van mij, bij de BNG-bank. En daar gaan ze het hebben over de Azure Journey van de BNG-bank.
Op woensdag 18 maart, in de week erop, is het dan tijd voor Microsoft Security Days in Genève.
Mm-hmm.
En uiteraard ook daar kan je je weer laten trakteren op de laatste ontwikkelingen rondom Microsoft en security.
Ja, maar zorg ervoor dat je dan wel op tijd weer in de auto stapt of het vliegtuig terug. Want onder andere Ray en ik, maar ook Tim Wolf, presenteren op donderdagavond 19 maart voor de Dutch Microsoft Insight Community bij Interstellar in Delft. En Tim Wolf die praat over From Zero to Tier Zero. Dat is een heerlijke, lekkere, diepe Active Directory sessie. Mm-hmm. Dat mag ook wel, hè? Tim die werkt bij Semperis. Die zijn helemaal gek van Active Directory nog. Heerlijk. En mm-hmm. Ray en ik, wij presenteren over Entra ID Applications en Agents. 5 do's en don'ts.
Yes.
En daarna is er nog bijna anderhalf uur ruimte om gezellig bij te kletsen onder het not van een hapje, dan wel dronkje.
En dat alles bij Interstellar in Delft, of hadden we het al gezegd?
De kracht van herhaling mag. Hey Ray, wat is de Android productiviteitstip die je al de hele aflevering aan het teasen bent?
Ja, ik zag hem laatst voorbij komen dat ik iets van, oh. Blijkt dus dat als je een sms-bericht verstuurt op Android,
okay,
dan kan je zeggen, verstuur hem nog niet nu, maar verstuur hem pas later vanmiddag of vanavond of morgen of op een willekeurig tijdstip in de toekomst.
Okay.
En dat is heel simpel. Namelijk, je tikt je bericht wat je wil gaan versturen via sms.
Ja.
En vervolgens hou je de send-knop ingedrukt. En op dat moment verschijnt er een menu waarin staat schedule send.
Mm-hmm.
En dan kan je dus aangeven van, nou, ik wil hem later vandaag versturen, later vanavond versturen, morgenochtend of zelf een tijd kiezen. En dan kan je dus je sms-bericht op Android gewoon versturen op het moment dat het jou het beste uitkomt.
Super.
En ik vond deze toch wel echt handig. Ik ga toch eens kijken of ik dat niet ook kan doen op mijn iPhone.
Want jij verstuurt nog sms-berichten?
Ja, inderdaad.
Oké. Okay.
So be it.
Nee, ik oordeel niet, ik trek alleen conclusies.
Oké. En daarmee komt het einde van aflevering 10 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify of Apple Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. En heb je tips, heb je opmerkingen, heb je vragen? Laat dan van je horen via LinkedIn of via Blue Sky. En op allebei is dat itbros.nl.